Gemeente, mag ik u verzoeken staande te zingen Psalm 122, het eerste vers. Ik ben verblijd wanneer men mij God vruchtig opwekt. Zie, wij staan gereed om naar Gods huis te gaan. Psalm 122, het eerste vers, staande.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit de 25e psalm en daarvan het vierde vers. Psalm 25, het vierde vers. Heren, goedheid kent geen palen. Thank you. Gemeente, wij lezen het woord van de Heere uit het boek van de profeet Zacharia. Uit het 8e hoofdstuk lezen wij het gedeelte dat begint bij vers 14. Zacharia 8, beginnend bij vers 14. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we het 5e vers van Psalm 86. Al de heidenen door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heer. Want alzo zegt de Heere der Heerscharen, gelijk als ik gedacht heb jullie de kwaad te doen, toen mij uw vaderen grotelijks vertorenden, zegt de Heere der Heerscharen, en het heeft mij niet berouwd, alzo denk ik wederom in deze dagen goed te doen aan Jeruzalem en aan het huis van Juda. Vreest niet. Dit zijn de dingen die gij doen zult. Spreek de waarheid en iegelijk met zijn naaste. Oordeelt de waarheid en een oordeel des vredes in uw poorten. En denkt niet de een des anderen kwaad in uw hart. En hebt een valse eed niet lief. Want al deze zijn dingen die ik haat, spreekt de Heere. Wederom geschiedde het woord des Heeren der Heerscharen tot mij zeggende, alzo zegt de Heere der Heerscharen, het vasten van de 4e en het vasten van de 5e en het vasten van de 7e en het vasten van de 10e maand zal het huis van Juda tot vreugde en tot blijdschap en tot vrolijke hoogtijden wezen. Hebt dan de waarheid en de vrede lief. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, nog zal het geschieden dat de volken en de inwoners van vele steden zullen komen en de inwoners van de ene stad zullen gaan tot de inwoners van de andere, zeggende, laat ons vlijtig heen gaan om te smeken het aangezicht van de Heere en om de Heere der Heerscharen te zoeken. Ik zal ook heen gaan. Alzo zullen vele volken en machtige heidenen komen om de Heere der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de Heere te smeken. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, het zal in die dagen geschieden dat 10 mannen uit allerlei tongen der heidenen grijpen zullen, ja de slip grijpen zullen van een Joodse man, zeggende wij zullen met u gaan, want wij hebben gehoord dat God met u is. Doen wij ook vanmorgen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij luisteren vanmorgen naar het woord van de Heere, zoals we dat beschreven vinden in het 8e hoofdstuk van Zacharia's profetieën. En we kiezen als onze tekst het 21ste vers. Zacharia 8 vers 21. En de inwoners van de ene stad zullen gaan tot de inwoners van de andere stad, zeggende: laat ons vlijtig heen gaan om te smeken het aangezicht van de Heere en om de Heere der Heerscharen te zoeken. Ik zal ook heen gaan. Laten wij samen bidden. Genadige God, wij stellen ons vanmorgen voor uw heilig aangezicht. En zo naderen wij tot uw troon, waarvan wij weten, omdat u dat zelf gezegd hebt, dat het de troon der genade is. En als u dat zelf zegt, Heere, dan ligt daar een wonder achter. En dan mogen we dat ook wel als een wonder zien. Want dat was u helemaal niet verplicht, om uw troon een troon van genade te doen zijn. Het kon ook zo wezen dat dat een troon van enkel recht en gerechtigheid zou zijn. En wat moesten wij als zondaren dan beginnen? Dan konden we er ook niet met vrijmoedigheid heen. En als we er toch heen gingen, dan konden we daar alleen maar ons oordeel verwachten. Meer niet. En daarom is het een wonder dat u van uw troon zegt dat dat een genadetroon is. Want nu kan een mens daar ook nog wat anders horen dan alleen maar woorden van recht en gericht. Nu kan een mens daar ook nog horen dat er barmhartigheden bij u zijn. Dat u groot van goedertierenheid bent. En dat inderdaad zegt u en dat maakt u bekend. En daar mogen we hoop aan ontlenen en vrijmoedigheid uit ontvangen. Om ook voor deze kerkdienst uw onmisbare zegen te bidden. Nu we hier op deze tweede Pinksterdag bij elkaar zijn, met velen, om te horen naar wat u ons te zeggen hebt uit het evangelie. Maar ook om er de getuige van te zijn dat 11 jonge mensen belijdenis van het geloof zullen afleggen. En als we dan aan deze 11 speciaal denken, dan mogen we ons inderdaad realiseren met hen en laten zij het zich ook heel duidelijk realiseren dat zij hier voor uw heilig aangezicht staan, om straks ook voor uw oor een belofte af te leggen. Een gelofte neer te leggen om die, als u dat geven wilt, want dat zal ook genade van u zijn, later in hun leven meer en meer en steeds opnieuw na te komen. Heren, wat zij doen, dat is voor het leven. Daar kunnen ze ook nooit van terug. Of ze zijn woordbrekers. Ze zijn mijnedigen. Dat maakt het ook zo gewichtig wat ze hier vanmorgen doen. En dan kan het ook alleen maar echt gebeuren als ze ja zeggen met een gebed in het hart. En als dat gebed niet gaat verstommen na vandaag, maar als het gedurig een gebed blijft: och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. En van dat ja-woord mogen wij getuigen zijn, Heren, gij allereerst, maar wij ook verder allemaal. En zo mogen we deze 11 ook ontvangen in het midden der gemeente. Dat maakt het allemaal erg plechtig en erg gewichtig. Vooral ook als u tot ons spreekt. Tot hen, tot ons allen. Als u de boodschap tot ons oor richt. En als u het ons vanmorgen laat weten wie gij zijt, wie wij zijn, wat wij nodig hebben, wat gij geven wilt, wat ge doen wilt om ons op het rechte pad te brengen en ons op het rechte pad te houden. Het maakt het inderdaad gewichtvol, heren, als wij weten en beseffen dat u aan het woord komt vanmorgen. Laten onze oren daar dan maar voor openstaan. Meer nog, laten onze harten daar ook op afgestemd zijn. Om zo te luisteren met geopende oren, maar ook met geopende harten. Heere, wij willen ons ook in uw bescherming aanbevelen. Nu wij met zoveel in dit kerkgebouw zijn en nu ook als stoelen in de paden gezet moesten worden, wil ons bewaren onder uw goddelijke bescherming. En wil ons geven dat we in alle rust en in vrede hier in dit kerkgebouw aanwezig mogen zijn. En laat over deze kerkdienst uw goddelijke beschutting zijn, Heere. U hebt dat in het verleden meer dan eens betoond. En is het niet waar dat over alles wat heerlijk is een goddelijke beschutting zal zijn? Hebt u dat zelf ook niet door een van uw knechten laten neerschrijven? Laat het dan ook vanmorgen zo mogen wezen. Ook wat dat andere woord van een andere schrijver uit het heilige evangelie ons is aangereikt, die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Laat dat ook van deze kerkdienst mogen gelden. En zegen ons zo, heren, wij met allen die ook met ons meeluisteren via de kerktelefoon, laten wij ervaren dat u in ons midden bent, dat u met uw zegeningen onder ons aanwezig zijt. En bewaar ons dan ook voor de zonde. Dat is ook een gevaar dat ons bedreigt, zelfs in onze heilige bezigheden. Zelfs op de plaats waar alles naar de eis van uw verbond dient te geschieden. De hoge priester moest zelfs ook nog verzoening doen over de zonden van het heiligdom. En dat zal ook van ons gelden, heren, dat de Heere Jezus verzoening moet doen, ook van onze kerkzonden. Ook van de zonden in het heiligdom bedreven, ook van de zonden die er zijn als we onder uw woord zitten en als we in het gebed tot u naderen en als we onze psalmen zingen. Heren, er is ook zoveel onreinheid en verkeerdheid in ons bestaan. Maar doe er verzoening over en bewaar ons voor alles waar de duivel gebruik van kan maken en wat hij in het schild voert om onze aandacht bij uw woord vandaan te houden. Hoor ons, getrouwe God, om Jezus wil. Amen. Wij zullen samen zingen en u krijgt gelegenheid om de Heere uw gaven te geven. 1 collecte, die is voor de kerk. Wij zingen uit 119, het 30ste vers. Ik heb bedaard mijn wegen nagegaan, mijn voet gekeerd tot uw getuigenissen. En daarna ook vers 51. Ik heb mijn voet geweerd van kwade paan, opdat ik steeds uw woord zou onderhouden. 30 en 51 van Psalm 119. Wij luisteren vanmorgen dus opnieuw naar een woord uit de profetieën van Zacharia en wel uit hetzelfde hoofdstuk als waar we gisteravond ook een woord van de Heere in vonden. Voor degenen die hier gisteravond niet waren, wil ik even meedelen dat we gisteravond een doopdienst hadden en dat we toen over het woord van God beluisterd hebben uit de versen 4 tot en met 6 van dit hoofdstuk. Maar daarmee was de profetie van Zacharia niet uitgeput. En de profetie van Zacharia ging dan wel in de eerste plaats over het herstel van Jeruzalem en over het herstel van het volk van Israël in de dagen na de ballingschap. En daarin openbaarde de Heere zijn heil. Daarin toonde de Heere hoe groot van goedertierenheid hij was. Hij was geweken van zijn volk omdat zijn volk hem verlaten had. Hij had het oordeel van de ballingschap over hen gebracht en nochtans was dat oordeel van de ballingschap geen definitief, geen permanent oordeel. De Heere beloofde dat hij er een einde aan zou doen komen en dat einde was gekomen en de profeet kon zeggen in naam van de Heere dat de Heere weer teruggekeerd was naar Jeruzalem. Dat hij daar zijn woning weer opgenomen had en dat hij daar weer onder zijn volk zijn zegeningen wilde geven. En dat vervolgt de profeet Zacharia dan in het eerste deel van dit achtste hoofdstuk. Maar komen we dan een stukje verder, dichter naar het einde, met name bij de verse 20 en volgende, dan blijkt dat het heil des Heren ook niet tot het volk van Israël beperkt gebleven is, maar dat de Heren nog veel verder zou gaan met het evangelie en met de vrucht op het evangelie. De Heere heeft niet alleen het oog op één enkel volk, met name het volk van Israël, maar de Heere heeft het oog op de gehele wereld. Had de Heere dat al niet gezegd toen hij Abraham riep? In u zullen alle volken gezegend worden. Voor een tijd lang heeft de Heere de heilsopenbaring beperkt binnen de grenzen van Israël, maar het was niet zijn bedoeling om dat altijd zo te doen. Nee, God vraagt naar de verloren mens. Waar die mens ook is, tot aan de einden der aarde. En de profeet, met name hier Zacharia, mag verkondigen dat de Heere daarom ook zijn heil zal doen bekend worden tot aan de einden der aarde. En dat er overal mensen zijn die dat woord gaan verstaan en die in de weg van dat woord gaan. U ziet ze komen als u begint bij vers 20. Nog zal het geschieden dat de volken en de inwoners van vele steden komen zullen. En de inwoners van de ene stad zullen gaan tot de inwoners van de andere, zeggende: laat ons vlijtig heen gaan om te smeken het aangezicht van de Heere en om de Heere der Heerscharen te zoeken. Ik zal ook heen gaan. Alzo zullen vele volken en machtige heidenen komen om de Heere der Heerscharen te Jeruzalem te zoeken en om het aangezicht van de Heere te smeken. Ze wekken elkaar op. En ze zeggen tegen elkaar: kom, ga met ons en doe als wij. Overal vandaan zijn ze onderweg naar Jeruzalem. Om daar God te dienen, om daar Gods aangezicht te smeken, om daar de gunst van de Heere af te bidden, om daar de Heere te leren kennen, om daar God te aanbidden. Waarom doen ze dat? Ze hebben ontdekt dat de God die in Israël God is, dat de God die in Jeruzalem woont, de enige waarachtige God is. En dat zij, heidenen van afkomst, niet meer naar die afgodstempels zouden moeten. Dat hun goden goden van hout en steen zijn. Dat hun goden het product van menselijke verbeelding zijn. Dat hun goden geen goden zijn. Ze hebben ontdekt dat ze aan die goden en aan die godsdienst niets hebben. En dat de mens alleen maar gebaat is als hij de ware God kent. En in de wegen van die ware God gaat. En zo vinden wij ook bij de profeet Zacharias een heilsboodschap die aankondigt dat het heil des Heren wereldwijd zal worden gekend en beleefd. En woorden van deze strekking vinden we op andere plaatsen meer in de boeken van Gods profeten. Waar ziet dat dan op? Je zou kunnen zeggen, en dat is ook gezegd, dat ziet op het feit dat daar later als Israël weer wat meer gestabiliseerd is en als die eerste periode van de terugkeer naar de ballingschap verbeterd geworden is, zodat het volk weer een normaal bestaan heeft en een normaal volksleven kent, dat er dan vanuit Israël ook werk gedaan zal worden om de godsdienst van Israël te verbreiden onder de heidenen en dat dat ook resultaat gehad heeft in het feit dat verschillende heidenen zich bij het jodendom hebben aangesloten. Proselieten worden die mensen genoemd, die inderdaad ook wat gezien hebben in het monotheïsme van Israël, in het dienen van de ene God, in tegenstelling tot het polytheïsme, de vele goden van het heidendom. En zo zijn ze gekomen, en je leest er ook van in het Nieuwe Testament, en je komt ook van die mensen tegen in het Nieuwe Testament, bijvoorbeeld die Romeinse legeraanvoerder, die centurio Cornelius in het 10e hoofdstuk van het boek Handelingen, die Romeinse officier, die op de een of andere manier er toch toe gebracht was om zijn heidense godsdienst vaarwel te zeggen en zich bij de synagoge aan te sluiten en de God van Israël te gaan dienen. En men heeft wel willen beweren dat de profetie hier in onze tekst daarop slaat. Ik zal niet zeggen dat er helemaal geen aanwijzingen zouden zijn om in deze richting te denken, maar dan blijven er toch nog wel een hoop vragen over. Als dit het enige is wat de profeet Zachariah beloofde en voorzag, dan is het toch eigenlijk wel heel mager. Ik noemde net die Cornelius. Nou, die was dan geen heiden meer. Hij was een jodengenoot geworden, een aanhanger van de godsdienst van Israël. Maar was hij er daarmee? Was dat nou genoeg? Was hij nou ver genoeg? Was de stap die hij gemaakt had groot genoeg om nou ook waarlijk bij de Heere te horen? Waarom moest Petrus dan nog komen om hem het evangelie van de Heere Jezus te verkondigen? Waarom moest de Heilige Geest, zoals we in dat hoofdstuk lezen, dan ook nog komen op hem en op zijn huisgezin om hen te vervullen? Nee, die stap van de proselieten uit het heidendom naar het jodendom is niet genoeg. Een mens zal verder moeten komen. Een mens zal een godsdienst moeten leren kennen die een zaak van het hart is. Waarin niet de wet van Mozes en niet het uiterlijke rituele ceremonieel centraal staat, maar waarin de Heere Jezus Christus centraal staat. Dus daarom denk ik niet dat wij met deze woorden en als we aan die proselieten denken, daarmee verstaan hebben wat deze woorden nu uiteindelijk betekenen. De vervulling van de profetie ligt nog wel ergens anders. Ligt die dan hierin? Dat wij mogen geloven op grond van wat de Heere hier en op andere plaatsen in zijn woord zegt, dat er nog een tijd zal komen dat de Joden massaal tot bekering zullen komen en hun zalig maken die ze eeuwenlang verworpen hebben en waar ze eeuwenlang geen geloof in beoefend hebben, dat ze die zalig maken toch nog waarlijk zullen leren kennen En dat ze uit het geloof in hem zullen leren leven. En dat door die massale bekering van vele Joden er een jaloersmakende kracht zal uitgaan op de heidenwereld. Zodat de heidenen daarom bij die God van Israël, die God en Vader van de Heere Jezus Christus willen horen. Persoonlijk geloof ik dat dat gaat gebeuren. En ik meen dat ook te mogen gronden op dat laatste vers, onder andere in Zacharia 8. Alzo zegt de Heere der Heerscharen, het zal in die dagen geschieden dat 10 mannen uit allerlei tongen der heidenen grijpen zullen, ja, de slip grijpen zullen van een Joodse man, zeggende wij zullen met u gaan, want we hebben gehoord dat God met u is. Maar ook al mogen we de tekst in deze richting verstaan, en als we dan op grond van deze en dergelijke woorden van de Heere in zijn woord hoop mogen hebben op het herstel, ook het geestelijke herstel van Israël, met als gevolg daarvan een geweldige omkeer ook in het godsdienstige denken van vele volkeren in deze wereld, dan geloof ik dat we de woorden van onze tekst nog niet hebben uitgeput. Dan ligt er nog een dimensie in. En dan moeten we ook niet meer in al te letterlijke zin over Jeruzalem spreken. Want die naam is meer dan eens in het woord van God, en denk maar bijvoorbeeld aan de Hebreeënbrief, ook een aanduiding geworden van het volk des Heren, van de kerk des Heren, ook van de kerk des Heren onder het nieuwe verbond. En als het dan gaat om gaan naar Jeruzalem, dan gaat het daarin ten diepste om een gaan naar de Heren. Naar die God die zich in Christus geopenbaard heeft. Naar die God die ervoor gezorgd heeft dat alles wat er in dat heiligdom in Jeruzalem eeuwenlang gebeurde, vervuld is. Naar die God die zich bijzonder geopenbaard heeft in het offer dat ooit in de volheid destijds op Golgotha gebracht is. De Heere Jezus Christus die zichzelf Gode onstraffelijk heeft opgeofferd. En van dat heil en van die zaligmaker en van dat offer dat hij bracht is de heidenwereld getuige geworden. Daar zijn ze van op de hoogte gebracht. Dat moest ook, dat had de Heere Jezus en apostelen ook gezegd. Ga dan heen in de gehele wereld. Overal. En ze zijn gegaan. Zij konden niet de hele wereld bereiken, daar leefden ze niet lang genoeg voor. Maar de taak die zij gekregen hadden is overgenomen. En het is de kerk altijd een roeping geweest om uit te gaan in de gehele wereld. En om onder alle volkeren en naties bekend te maken dat de Heere God is. En dat Hij gedacht heeft aan zijn genade. Predikers, apostelen voorop en de evangelisten erachteraan en nog vele, vele anderen. En zo zal het gaan tot aan het einde der tijden. Ze zijn gegaan om de volken te verkondigen dat Gods genade reddend verschenen is. Nee, ik zei al, dan hoeven we niet te denken aan een letterlijk opgaan naar Jeruzalem. Dat hoeft ook helemaal niet meer. Dat heeft de Heer Jezus al aangekondigd in het gesprek met de Samaritaanse vrouw. U weet wel, in dat gesprek ging dat even over de plaats waar ze nou eigenlijk moesten aanbidden. De Samaritanen vonden dat ze dat op de berg Gerizim moesten doen. En Jezus als Jood zal wel vinden in de gedachte van die Samaritaanse vrouw dat dat natuurlijk in Jeruzalem moet gebeuren. Nou, wie heeft er nou gelijk? De Joden die op Jeruzalem wijzen of de Samaritanen die het heiligdom op de berg Gerizim aanwijzen? En Jezus zegt, mens, maak je daar toch helemaal niet zo druk om. Want de uren komt dat het helemaal niet meer belangrijk is waar je aanbidt. Of dat nou in Jeruzalem is, of dat dat nou op de berg Gerizim is, of dat dat nou in een oud schuurtje achter je huis is, of dat dat nou onder een palmboom is, of dat dat nou in een gevangeniscel is diep onder de grond. Dat maakt helemaal niet meer uit. Die God aanbidden, moeten hem aanbidden in geest en waarheid. God zoekt zulke aanbidders. Ziet u, de Heer Jezus heeft die weg al gebaand dat het helemaal niet meer zo nodig is om nou naar Jeruzalem te reizen als pelgrim. Om daar de Heer te aanbidden, omdat je hem daar alleen maar kan vinden. Je kunt de Heer waarlijk overal vinden. En hij is alomtegenwoordig. En hij is, zoals een psalmregel zegt, nabij de ziel die tot hem zucht. Waar dat ook is. Als het in geest en waarheid gebeurt. Maar dat moet dan ook wel het geval zijn. Wel nu, zo gaat deze profetie eigenlijk iedere keer weer in vervulling, althans gedeeltelijk in vervulling, als er een zondaar tot bekering komt. Als een mensenkind God gaat zoeken. En de Heere maakt het iedere keer weer waar dat ze zullen komen, waar dan ook vandaan. Als ze voor hem de knieën leren buigen. En als ze hem hun hart leren uitstorten. En als ze hem om genade gaan vragen. Al mag er natuurlijk in het kader van deze tekst wel bij bedacht worden dat Zacharia hier niet in de eerste plaats gedacht heeft aan die individuele bekeringen. Hier één en daar één en nog weer ergens anders één. Natuurlijk is dat ook een genadewonder van de Heere. Elke zondaar die zalig gemaakt wordt is een monument van Gods genade. Vergeet dat niet. Is een monument van de herscheppingskracht van de almachtige God. Is een monument van het werk van de drie-enige God waarin hij zich verheerlijkt. Dat zal de Heere zijn tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Maar onze tekst geeft ons toch te denken dat de profeet hier maar niet alleen aan die ene of die twee of die drie of die vier denkt. Hij ziet een hele beweging op gang komen. Hij ziet een hele hoop mensen tot diezelfde inzichten komen. Hij ziet ze elkaar er ook op aanspreken. Hij hoort ze hoe ze elkaar ook aanmoedigen en uitnodigen om samen te gaan. Hij ziet een heilstijd aanbreken. Hij ziet een revival plaatsvinden, een opleving. En we mogen er toch op hopen, gemeente, dat die dingen nog weer zullen gaan gebeuren. En we mogen er toch om bidden dat de Heere dat nog eens een keer zou geven. Zoals hij dat meer dan eens in de geschiedenis van de kerk op diverse plaatsen en in diverse landen gegeven heeft. Zijn arm is nog niet verkort. En als we deze en dergelijke woorden in de Heilige Schrift lezen, dan hoeft de mens niet te wanhopen. Ook al is de tijd waarin die leeft nog zo donker. En al zijn de gevaren nog zo frequent. Laat ik wat ingaan op verschillende details uit de woorden van onze tekst. Er is hier sprake van wat er onder de volkeren plaatsvindt. Dat is onder de niet-Joden, onder de goyim. Dat kun je zeggen, aanduiden als heidenen. En dat is ook vaak zo, dat waren veelal heidenen. Het waren in ieder geval mensen die vervreemd waren van de ware God. En die de kennis van de ware God niet hadden. En die, als ze dan godsdienst hadden en een God dienden, dat deden op een verbasterde manier. In dat opzicht kun je ze echt wel blinden noemen. Onkundigen. Als het om de wezenlijke dingen gaat, als het om de dingen gaat waar het echt op aankomt in het mensenleven, dan waren deze heidenen, dan waren deze volkeren geheel en al onkundig. Maar zoals al gezegd, Er zijn boodschappers gekomen met het evangelie. En die boodschap is hen gebracht. En daar hebben ze naar geluisterd, althans velen van hen. En er waren er onder hen, en er kwamen er hoe langer hoe meer onder hen, die die boodschap niet bij voorbaat afwezen. En die niet tegen die prediker zeggen, zwijg maar, hou maar stil. Dat hebben ze wel eens gezegd, tegen Paulus ook, we zullen u later nog wel eens een keer horen. Maar zo reageerden ze niet allemaal. Er zijn er geweest die erover zijn na gaan denken. Er zijn er geweest op wie het indruk ging maken. Er zijn er geweest op wie het invloed kreeg. Niet zomaar vluchtig, oppervlakkig, voorbijgaand, maar diepgaande invloed. En het resultaat is geweest, boekhandelingen getuigt ervan, dat er in verschillende plaatsen een beweging tot stand komt en dat er een gemeente gevormd werd en dat er mensen belijdenis deden en dat er mensen uit het heidendom overgingen naar het christendom en dat ze gedoopt werden. En ze hebben elkaar daar ook bij aangespoord. Ze hebben elkaar ook een hand en een voet willen zijn. Ze hadden kennelijk ook zorg voor elkaar. Dat is een mooie trek. Ik zei, laten we nog wat van de details uit onze tekst meenemen. Maar hier is zo'n detail en dat is een hele mooie trek. In een wereld als de wereld waarin wij leven. Waarin Kaïn zijn broeder Abel doodsloeg. En dat was maar niet een incident. Maar dat is nou het patroon geworden waar de mensheid uit leeft. De een slaat de ander dood. Letterlijk. Of figuurlijk. In een wereld van haat. In een wereld van onverschilligheid. In een wereld waarin de mensen leven uit het beginsel. Wanneer ik mijn broeders hoed, het kan mij het schelen. In een wereld waarin het hoe langer hoe erger wordt. Dat mensen zich van een ander niks meer aantrekken. Dat mensen het gewoon kunnen aanzien dat een ander doodgaat. En ze steken geen hand uit. In een wereld waarin ouders het rustig kunnen aanzien en hun geweten plaagt hen er nooit mee. Dat hun kinderen verloren gaan. In zo'n wereld is dit een prachtige trek, nietwaar? Als mensen blijken aandacht voor elkaar te hebben. En niet in het egoïsme terug te zakken. En niet alleen maar te denken als het met mij maar goed gaat en de rest. Dat is zo belangrijk niet. Nee, deze trek, deze mentaliteit van ben ik mijns broeders hoeder is hier overwonnen. Genade Gods maakt gunnend of niet? Genade Gods is iets wat je persoonlijk mag beleven, maar wat je, omdat je het als een wonder beleeft, het ook aan een ander gunt. En je zegt tegen die ander, laten we samen gaan. Samen de Heere zoeken. Samen zijn aangezicht smeken. Kom, ga met ons. Over welke mensen gaat het hier? Een tweede detail uit de tekst. Over welke mensen gaat het hier? Mensen uit vele steden en vele volken. En vers 8, vers 22 maakt duidelijk dat het ook mensen zijn afkomstig uit machtige heidenen. Dus niet zoals wel beweerd is, christendom is voor de domme mensen alleen. Christendom is voor de massa, die kun je ermee zoet houden. Nee, er zijn ook machtige heidenen bij. En je kunt niet zeggen dat dat alleen maar voor de onderontwikkelden is. Mensen die heel makkelijk beïnvloed worden en die blij zijn met een dode mus. Mensen die heel makkelijk gemanipuleerd kunnen worden. Onnadenkende mensen die overal op afvliegen. Nee, het zijn geen mensen die er toe overgehaald en gemanipuleerd moeten worden. Er is met die mensen wat anders gebeurd. Waar ze ook vandaan kwamen, welke positie ze ook hadden, welk aanzien ze ook stonden. Natuurlijk, er zijn ook mensen bij, gewoon uit het gewone volk. En dat zijn wel de meesten geweest. Niet vele edelen, niet vele rijken, niet vele machtigen. Dat zegt de apostel in zijn brief aan de Korintiërs. Maar er zijn ook mensen bij die wel in aanzien stonden. Er zijn mensen bij met invloedrijke posities. Er zijn mensen bij. Maar wat er met die mensen gebeurd is, er is wat veranderd in hun leven. Ze hebben hun eigen situatie ingezien. Ze zijn door die goddelijke genade beïnvloed. Dat woord dat ze hoorden prediken, dat was maar niet zoals het woord van zoveel andere mensenwoord. Maar zoals Paulus het aan de Thessalonicenzen schrijft, dat de prediking van het evangelie onder hen niet alleen maar in woorden was. Hij heeft ook gezien toen hij daar preekte dat er meer aan de hand was dan alleen de woorden die hij sprak. Dat was ook een prediking in betoning van geest en van kracht. Dat was een boodschap die God effect gaf. Die de Heere deed indalen in hun harten. Het was een boodschap van het woord dat ging wijsmaken tot zaligheid. En toen, ja, toen gingen ze ontdekkingen doen. Toen gingen ze dingen zien die ze nog nooit eerder gezien hadden. Waar ze nog nooit erg in gehad hadden. En die gingen nu belangrijk voor hen worden. Wat dan? Nou, dat blijkt uit wat ze tegen elkaar zeggen. Laat ons vlijtig heen gaan. Vlijtig, laten we dat vanmorgen maar vertalen met zonder uitstel. Laat ons direct, of laat ons vast besloten heen gaan. Zonder twijfels. Zonder aarzelingen. Ze hebben begrepen dat er geen uitstel mag zijn. Dat er haast bij is. En dat is er ook bij, gemeente. Als God ons laat verkondigen dat er bij hem genade te verkrijgen is, dan laat God tegelijkertijd weten dat dat aanbod waarachtig is. Dat dat geldt. Maar dat dat alleen maar geldt tijdens ons leven. Als de dood komt, geldt het niet meer. En wanneer komt de dood? Dat wist u niet. En dat weten we van elkaar ook niet. Wat dan? Als het aanbod van genade geldt zolang als we leven. En de dood elk ogenblik komen kan. Is er toch haast bij? Kun je het toch niet uitstellen? Daarom zegt de Heere ook, zo ge zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Stel het niet uit. Die mensen hebben begrepen dat dat niet kan. Dat zou levensgevaarlijk zijn. Je komt zomaar te laat als je uitstelt. Laat ons daarom zonder uitstel heen gaan. We hebben veel te lang van ons leven al doorgebracht in de dienst van de zonde. We hebben veel te lang al geleefd zonder de ware God en zonder de ware kennis van de ware God. Laat ons onmiddellijk heen gaan. Nu het nog genadetijd is. Nu de deur der genade nog open staat. En laat ons ook vast besloten heen gaan. Niet in de zin van, nou laten we dat ook maar eens proberen. Dat woord proberen wordt veel te veel gebruikt als het over godsdienstige dingen gaat. Dat moet je niet zoveel zeggen. Eigenlijk nooit. Het is geen kwestie van proberen. Het is ja of nee. Je doet het of je doet het niet. Een dubbelhartig man, en dat zijn die probeerders, is ongestadig in al zijn wegen. Geen dubbelhartigheid. Geen ik zal eens zien. Ik zal eens kijken. Geen, oh ja, dat wil ik wel. Maar ik wil zo graag ook nog wel wat anders. Ik wil God wel dienen. Maar ik zit eigenlijk ook nog aan de wereld vast. Ik wil God wel dienen. Maar ik wil zo graag ook nog van alles en nog wat meenemen. Wat eigenlijk niet kan. Nee, wat eigenlijk niet kan. Niet twee heren dienen. God en de mammon. Je kiest toch altijd voor die verkeerde dan. Verenig mijn hart, zegt de dichter. Maak dat één, heren, tot de vreze van uw naam. Om zo vastberaden te zijn. Ik heb mij gehaast die paden in te slaan waarin mijn ziel zich nimmer kan vergissen. Zo zongen we zojuist. En wat gaan ze dan doen? Wat moeten ze dan vlijtig, wat moeten ze dan haastig doen? Het aangezicht van de Heere smeken. Ze hebben van die God gehoord. En die God kennen ze niet. Maar ze hebben wel zoveel van hem begrepen dat het alleszins de moeite waard moet zijn om hem wel te kennen. Ze hebben wel zoveel van hem gehoord dat ze begeerig geworden zijn om hem inderdaad te mogen kennen. En ze hebben de weg gewezen gekregen. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. En nou gaan ze dat doen. En ze gaan zijn aangezicht smeken. Ze gaan zich voor hem buigen. Ze gaan hun hart voor hem uitstorten. Ze gaan hun begeerten hem bekendmaken. Ze gaan hun armoede, hun innerlijke armoede voor hem uitstallen. En ze gaan het hem zeggen. Heere, uw gunst waar de boodschap van spreekt. Uw genade, uw zorg, uw barmhartigheid. Vergeving van mijn zonde. O, wat heb ik veel nodig, maar ik heb gehoord dat het bij u te verkrijgen is. Die mensen krijgen een biddend leven. Die mensen krijgen een leven waarin ze gebonden zijn aan de troon der genade. En ze kunnen het niet meer laten. Ze moeten, ze kunnen niet anders. Ze moeten die God zoeken in het gebed. Ja, zoeken. Dat woord gebruiken ze ook. En daar zit die gedachte achter. Dat weten jullie ook wel, jongens en meisjes. Wat zoek je nou? Waar zoek je nou naar? Naar dingen die je kwijt bent. En die je toch niet missen wil. Die je toch hebben moet. Je zoekt naar dingen die je kwijt bent en die toch een bepaalde waarde voor je hebben. Begrijpt u? God zoeken, dan ben je God kwijt. En die ontdekking heb je gedaan. Dat is je eigen schuld ook nog. Want je hebt gezondigd. Je bent bij hem weggelopen. Het hoefde helemaal niet. Het hoefde helemaal niet bij God weggelopen. Want daar heeft niemand het slecht. Dan had die verloren zoon het ook helemaal niet slecht thuis. Hij vond dat hij te slecht had. Maar dat was zijn eigen inschatting. En dat was een bewijs van zijn eigen blindheid. Zijn eigen dwaasheid. Dan heb je het alweer. Dwaze mensen. En hij zegt tegen zijn vader, ik ga. En hij ging. En toen was hij zijn vader kwijt. En zo is een mens God kwijt. En daar heeft hij geen erg in. Want hij heeft een hele hoop andere dingen die God vervangen kunnen. En waar hij het mee doet en waar hij tevreden mee is. En waar hij behagen in heeft. En tot dat. Ja, en dat tot dat komt er niet in het leven van iedereen. Want er zijn mensen die zo leven en God kwijt zijn en het nooit weten. En pas aan het eind van hun leven tot ontdekking komen als ze voor zijn rechterstoel staan. Dat ze het zonder hem gedaan hebben. Maar het gebeurt ook in het leven van mensen dat de Heere het hen onmogelijk maakt om zo verder te leven. En dat gebeurt nou bij deze mensen waar het in onze tekst over gaat. God zet ze vast. Hij opent hun ogen. En dan gaan ze het ontdekken, ik ben God kwijt. En ik kan zonder die God toch niet verder. En daarom gaan ze hem zoeken. Zoeken doe je toch naar iets wat je kwijt bent en wat waarde voor je heeft gekregen. En ze kunnen het in de afgodendienst niet meer vinden. En ze kunnen het in de wereld niet meer vinden. En ze kunnen het bij hun wereldse vrienden van vroeger niet meer vinden. En ze kunnen het met hun wereldse ontspanningsmogelijkheden niet meer vinden. En ze kunnen het in de lectuur die ze altijd tot nog toe verslonden niet meer vinden. En ze kunnen het in de computerspelletjes niet meer vinden. En ze kunnen het nergens meer vinden. Want ze moeten het in God vinden. Daarom zeggen ze tegen elkaar, laat ons de Heere zoeken. Want bij hem alleen is het. Hij alleen kan ons hart vervullen. Hij alleen kan die pijn van binnen genezen. Hij alleen kan die zonde vergeven. Hij alleen kan ons leven vernieuwen. Hij alleen kan ons toekomst geven. Perspectief. Hij alleen kan ons rust geven, ook als wij denken aan het uur van sterven. Ziet u waar het om gaat? In het leven van deze mensen, het gaat hen om God. Het gaat hen om de kennis van God. Het gaat hen om Gods genade. Het gaat hen om Gods zaligmaker. Het gaat hen om de Heere Jezus, in wie God zich geopenbaard heeft en van wie zij gehoord hebben. Zeggen wij dat nou ook tegen elkaar, gemeente? Zijn wij er zelf allemaal van overtuigd dat het die kant uit moet in ons leven? Hebt u die ontdekking gedaan wat u door de zonde mist? Wat u kwijt bent? Hebt u dat ooit wel eens gevoeld in uw leven? Uw geestelijke armoede. En dat je die nou nergens mee kunt vullen. En kunt u zo niet verder. Durft u zo ook niet verder. Heeft God waarde voor u gekregen. Grote waarde. Is hij onmisbaar geworden? Is dat het verlangen van uw ziel? Heere, mag ik u kennen? Wilt u tot mijn ziel spreken? Wilt u mijn God zijn? Toen we belijdenis deden, was het met deze dingen in ons hart dat we belijdenis deden? Om hem te zoeken? Om zijn aangezicht te smeken? Is het dat vanmorgen bij jullie? Ga je dat ook echt doen? Gods aangezicht smeken. De Heere zoeken. Vlijtiglijk. Zonder uitstel. Zonder dubbelhartigheid. Het komt toch uit je hart. Zo hoort het toch. Besef je dat? En dat het zo behoort te zijn, dat vinden we in het laatste stukje van onze tekst. Want de mensen die elkaar uitnodigen, die zeggen stuk voor stuk, heel persoonlijk. Heel persoonlijk. Ik zal ook henen gaan. Daar heb je nou de persoonlijke geloofsbelijdenis. Daar heb je nou de keus van het hart van het individu. Niet alleen maar elkaar aansporen en elkaar wat toevoegen en elkaar wat vertellen en elkaar aanspreken, maar heel persoonlijk je keus bepalen en je keus uitspreken. Ik zal ook gaan. Niet ga jij nou maar, dan blijf ik wel thuis. Doe jij het nou maar. Nee, ik zal ook gaan. Ik En zo staat het er eigenlijk in het Hebreeuws. Ik, ja, ik zal ook gaan. Hebt u zichzelf ooit wel eens echt goed in de ogen gekeken? Hebt u zichzelf ooit wel eens goed gezien? Als iemand die God kwijt is. Als iemand die verloren is. Als iemand die geen toekomst heeft. Moet dat dan niet veranderen? Moet het dan niet zover komen dat je zegt met die mensen in onze tekst. Ja, ik zal ook gaan. Als de Heere me nodigt. Als hij zijn evangelie me laat verkondigen. Als hij mij aanzegt. Als hij mij aanspoort. Als hij mij lokken wil in zijn woord. Ik zal ook gaan. Gaan. Niet zoals er ook zijn die zeggen, ja, eigenlijk zou ik wel moeten gaan. Ik moest eigenlijk ook wel gaan. En het daarbij laten en dan toch eigenlijk weer niet gaan. Bijna bewogen. Zoals die stadhouder tegen Paulus zei, gij beweegt, of Agrippa was het, gij beweegt mij bijna een christen te worden. Die voelde het aan dat hij aan de grens stond. Nog één stap. En die deed hij niet. Bijna. Nee, zo niet. Zo niet. Niet op het laatste moment toch nog terugdeinzen. Omdat het toch te veel consequenties heeft. Dat betekent alleen maar dat je hart nog niet recht is voor God. En dat betekent dat je je nood toch ook nog niet recht gepeild hebt. Anders kun je de dingen wel kwijt. Als je je nood recht voelt en peilt. En als je God waarlijk kwijt bent, mensen, dan hoef je zoveel dingen niet meer. Dan is dat het probleem en dat moet opgelost worden. Ik moet God hebben, ga opzij allemaal. Ik moet bij de Heere zijn. En het dan ook doen. Zoals de verloren zoon het ook deed. Die zei tegen zichzelf, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En er zijn veel mensen die dat net als de verloren zoon zeggen. Ja, ik zal opstaan. En de volgende dag zitten ze er nog. En de dag erop zitten ze er ook nog. Nee, die verloren zoon die zei, ik zal opstaan. En even later zegt de Heer Jezus in de gelijkenis. En hij opstaande ging tot zijn vader. Niet in een opwelling, nee, helemaal niet in een opwelling, maar wel overwogen, zoals die dichter van Psalm 119, met wie we gezongen hebben, dat ook zegt, en ik lees het nu in de onberijmde tekst, Psalm 119, ik heb mijn wegen bedacht. Hij heeft er eerst goed over nagedacht. Hij heeft het eerst allemaal goed op zich laten inwerken. Ik heb mijn wegen bedacht. En heb mijn voeten gekeerd tot uw getuigenissen. En toen kreeg hij ook haast. Ik heb gehaast en niet vertraagd om uw geboden te onderhouden. Ik zal ook gaan. En daarbij mag je elkaar helpen. Daarmee mag je elkaar aansporen. Laat de man dat dan maar tegen zijn vrouw zeggen. Of de vrouw tegen de man. Of de verloofden het tegen elkaar zeggen. Laten wij het aangezicht van de Heere ernstig smeken. Laten wij de Heere zoeken. Laten de ouders dat dan ook maar tegen hun kinderen zeggen. Zeg dat ook maar tegen elkaar in een gemeente. Dat kon nog wel eens vruchtbaar zijn om elkaar zo aan te spreken en mee te nemen en zorg voor elkaar te hebben. Dat is heel wel beter dan elkaars negatieve punten breed uit te meten, dacht u niet? Dat is heel wat beter dan langs elkaar heen leven. Echt zo met die geestelijke zorg voor elkaar bezet te zijn, dat je het eigenlijk niet kunt aanzien dat er zijn die een andere weg kiezen. Kom, ga met ons. En doe als wij. Toen Andreas de Heer Jezus had ontmoet, ging hij onmiddellijk naar zijn broer Simon. En hij zei, we hebben gevonden. En hij rustte niet of Simon moest mee. Toen Filippus de Heer Jezus had leren kennen, haastte hij zich om naar zijn vriend Nathanael te gaan. En ondanks al de tegenwerpingen van Nathanael, bleef hij zo lang aandringen totdat Nathanael ook meeging, want die moest ook bij Jezus komen. Is dat er? Doen we dat? En dan hoeven we elkaar niet zalig te spreken. Dan hoeven we van elkaar niet te zeggen, die hoort er ook bij. En nee, dat gebeurt hier ook helemaal niet. Die mensen spreken elkaar niet zalig. Die mensen zeggen tegen elkaar, laten we naar God gaan. Laten we naar Christus gaan. Laten we naar de troon der genade gaan. En laat de Heere zijn werk doen. En als er dan zaligsprekingen gesproken moeten worden, laat de Heere die dan maar spreken. Laat de Heere het dan maar tegen Petrus zeggen. Laat de Heere het dan maar tegen Nathanael zeggen. Dat hoeft Filippus niet te doen. Dat hoeft Andreas niet te doen. Dat doet de Heere. Als we maar bij hem zijn. Amen. Psalm 17, het derde vers. Jullie namen zijn een paar maal voorgelezen. De gemeente is op de hoogte gesteld dat jullie voor de kerkraad belijdenis hebben afgelegd. En dat je toegelaten bent door de kerkraad om ook in het openbaar belijdenis af te leggen voor de gemeente. Maar dat is de hoofdzaak niet. Je doet het voor Gods aangezicht. En je spreekt je ja-woord, terwijl de Heere er getuige van is. En de Heere die ons kent, die ook jullie kent, tot in het diepste van je hart, weet wat daar leeft. En als het zo mag zijn, zoals we vanmorgen hebben gehoord, dat dat inderdaad ook de intentie, de keus van je hart is. Om de Heere te zoeken en zijn aangezicht te smeken. Ik zal ook heen gaan. Dan weet de Heer dat. En dan mag je ook met vrijmoedigheid je belofte afleggen. Met het gebed in je hart dat de Heer je genade en krachten zal willen geven. Om het ook gedurig weer na te komen. Want dat is het waar de Heer natuurlijk op wacht. Je doet het vanmorgen in een ogenblik. Dat duurt niet zo lang. Ja zeggen, dat is maar in een fractie van een seconde zowat. Maar het gaat je leven lang mee. En als het nou oprecht is in je hart, dan vind je dat niet erg dat het je leven lang meegaat. Dan wil je ook dat het je leven lang meegaat. Want dan wil je niet anders dan je leven aan de dienst van deze God besteden. En er is, en dat hebben we in de afgelopen maanden, toen we elkaar geregeld op beleideniscategorisatie ontmoeten, toch ook wel eens in de kraad inderdaad gezien. Er is geen betere God dan deze God. En er is geen betere dienst dan de dienst van deze God. En er is geen beter evangelie dan het evangelie van de Heer Jezus Christus. En er is geen andere genade dan de genade die Hij heeft geopenbaard. En er is van Gods kant altijd weer zo'n gewilligheid om dat te schenken en uit te delen. Houd dat in gedachtenis. En zie het. En word meer en meer bevestigd ook in die overtuiging. Dat deze God het waard is. Dat je hem in het midden van de gemeente beleidt. En dat je hem je leven lang beleidt. En dat deze God het waard is om gedurig weer gezocht en gediend te worden. En dat deze Christus het waard is om je hele leven met al je zonden en al je verkeerdheden aan toe te vertrouwen. Er is inderdaad geen betere weg. En geen beter leven dan een leven in zijn gunst. Ik ga je de vragen stellen. Verklaart en erkent gij dat gij de leer van onze kerken, voor zover gij die geleerd, gehoord en beleden hebt, houdt voor de ware en zaligmakende leer overeenkomende met de Heilige Schrift? Belooft gij dat gij door Gods genade in deze belijdenis van die zaligmakende leer standvastig zult blijven en daarin leven en sterven? Belooft gij dat gij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade godzalig, eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren? Belooft gij dat gij u wilt onderwerpen en onderdanig zult zijn aan de opwekkingen, bestraffingen en kerkelijke tucht, indien het kwam te gebeuren, het welk God verhoede dat gij in leer of zeden u mocht te buiten gaan? Dat zijn de vragen die ik jullie nu stel en waar ik jullie antwoord op vraag. En nadat je een antwoord gegeven hebt, stuk voor stuk, geef ik jullie een woord uit het woord van de Heere mee. Een woord, omdat onze tekst ook uit een profetenboek was, een woord dat ook uit een van de boeken van de profeten is. Mogen dat woord je ook vergezellen op je levensweg. Jairus, Pieter de Bakker. Vertrouwt op de Heere tot in der eeuwigheid, want in de Heere, Heere is een eeuwige rotsteen. Margaretha Johanna Quist. Genees mij, Heere, zo zal ik genezen worden. Behoud mij, zo zal ik behouden worden, want Gij zijt mijn lof. Wilhelmina Kattenstaart. Zo hij vertoeft, verbijt hem, want hij zal gewisselijk komen. Hij zal niet achterblijven. Gerrit Cornelis Keizer. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. Jolanda Adriana Keizer Verhagen. Heb dan de waarheid en de vrede lief. Jacobus Knulst. Niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Pietertje Adriana Krijna Knulst Soeteman. En uw oren zullen horen het woord desgene die achter u is, zeggende, dit is de weg, wandelt in dezelfde. Wouter Steunenberg. Hij heeft u bekendgemaakt, o mensen, wat goed is. En wat eist de Heere van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Katharina Jacomeintje van Wezel. De Heere is goed. Hij is ter sterkte in de dag der benauwdheid en hij kent hen die op hem vertrouwen. Leendert Cornelis van der Velde. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Govendina Adriaantje van der Velde Looi. Maar ik zal uitzien naar de Heere. Ik zal wachten op de God mijns heils. Mijn God zal mij horen. Gemeente, laten wij deze 11 jonge nieuw beleidende leden staande toezingen uit de 121ste psalm, het 4e vers. Gemeente, laten wij samen danken en bidden. Ootmoedig dank, Heere, voor wat u ons ook in deze kerkdienst gegeven hebt. Allereerst in het woord dat we hebben mogen beluisteren. Een rijke belofte, een heilstoezegging. De belofte van uwentwege. En Heere, dan kan het niet onvervuld blijven. Mensenwoorden zijn soms snel gesproken, maar worden niet altijd vervuld, menselijke beloften, ze liggen soms gebroken ter aarde, maar dat is van uw woord nog nooit gebeurd, met uw woord nog nooit gebeurd en dat zal ook van uw woord nooit gezegd kunnen worden. De Heere belooft het wel, maar hij doet het niet. Het kan wel eens lijken alsof u het niet doet, maar u doet het, u maakt het waar. Heere, mogen we in dat woord van u onze voeten vast hebben staan. Mogen we dat woord van u als een grond onder ons leven hebben. Mogen we de beloften die gij gesproken hebt als een schat met ons meedragen. En mag uw eigen woord ons gedurig maar weer een pleitgrond zijn. Dat er zondaren zalig worden, niet één of twee, maar zoals u zegt, vele volken. overal vandaan. Dat het een schare mag worden die niemand tellen kan. Heere, geeft u zo'n herleving, zo'n bijzonder werk van uw Heilige Geest. Geef dat onder het volk van Israël, geef dat in de wereld, in noord en zuid en oost en west. Geef het ook aan ons. Geef het in de gemeente, geef het in de gezinnen, geef het in de harten. Geef het ook in deze 11 harten, Heere. Harten van mensen die zojuist een woord spraken. Die het zojuist voor uw aangezicht hebben toegezegd. Een belijdenis met goede werken te versieren. In de belijdenis van deze leer te volharden en volstandig te zijn in leven en sterven. Geef ze genade om dat te doen. Zullen ze niet kunnen. Maar in de vragen werd er ook op gewezen dat het mogelijk gemaakt wordt met Christus hulp en genade. Dat ze zo dat leven mogen kennen dat in de tekst beschreven wordt. En dat ze zo die belijdenis ook gedurig weer beleven. Ik zal ook heen gaan. Heere, neem ze voor uw rekening. En laten wij ze in de gemeente ook ontvangen. Als jonge leden die erbij horen. En laten we het elkaar toeroepen. Laten we het elkaar gedurig weer toeroepen. Laat ons dan vlijtig heen gaan. Dat als er gevraagd wordt naar een merk van onze gemeente, het gezegd mag worden, dat is het kenmerk. Dat ze elkaar niet loslaten. Dat ze zorg voor elkaar hebben. Dat dat het kenmerk van onze gezinnen mag zijn. Van onze huwelijken. Van het hele samenleven. Dat laat ons dan vlijtig heen gaan. Ik zal ook heen gaan. Heren, we vragen wel veel. Heel veel. Maar u geeft toch ook veel. U geeft toch ook graag. U vergeeft toch ook gaarne. Daarom vragen we toch, al is het veel. En geef het om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 146, het derde vers. Gemeente, voordat ik u de zegen in de naam van de Heere opleg, nog even deze mededeling, dit verzoek om alles in goede orde te laten verlopen, heeft de beheerscommissie één vraag aan u. Degene die op stoelen zitten, in de paden of hier die voorste rijstoelen ook en aan die kant, willen diegene met hun stoel als eerste de kerk verlaten. Zij die aan deze kant van de preekstoel zitten, naar voren via deze deur naar het verenigingsgebouw. En zij die aan de andere kant zitten, links van mij, naar achteren, naar de hal en naar buiten. En mogelijk dat er mensen zijn die hun stoel niet kunnen dragen, dan is er misschien wel iemand naast hen die dat voor hen willen overnemen. Dus laten eerst de paden leeg zijn en laten pas als de paden leeg zijn de mensen uit de banken ook gaan lopen. Graag. Bedankt voor uw medewerking. Ontvang nu de zegen des Heren die we in de naam van de Heren op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.